Laten we beginnen, gebed. Liefdevolle Vader, Heren, we danken u. Heren, we danken u voor uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid. Ik dank u voor het feit dat u weer voorziet hebt in de voorbereiding van de studie, Heren. Ik dank u dat wij gebruik mogen maken van dit gebouw, Heren. Ik dank u dat u ons daarmee zegent, Heren. Ik dank u voor mijn broeders en zusters die iedere week hier zijn, Heren. En Heren, ik dank u, Heren, dat u door uw woord spreekt, Heren. En dat... Ja, Heren, dat uw woord toereikend is, Heren. En dat uw woord ons opvoedt en vermaant en onderwijst, Heren. Ik dank u dat uw woord zo krachtig is, Heren. En Heren, en levend. Ik dank u nogmaals voor de studie, Heren. U heeft weer voorzien, Heren. Ik dank u voor de geestelijke gaven, de genadegaven die u ons toebedeelt, Heren. Ik dank u voor alles wat u... doet door deze studie, door onze studies op de woensdagen en op de zondagen, Heren. U voorziet. U weet hoe uw kinderen hier zijn gekomen. U weet wat we nodig hebben. U weet op welke manier we opgebouwd moeten worden, vermaand of wat dan ook, Heren. U kent ons door en door, Heren. En ik bid dat u met uw kinderen doet wat u behaagt en wat u weet nodig te zijn, Heren. Dank u nogmaals. Spreek door me heen alsjeblieft. Ik bid en vraag al deze dingen in de naam van Christus. Amen. We gaan vanavond hoofdstuk 2 van Hebreeën afmaken. We behandelen vers 17 en 18. Maar ik wil voor de context vanaf vers 5 lezen. Dus... lees met me mee, als het kan, alsjeblieft. Hebreeën hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Ik lees. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond, u hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voet onderworpen, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niks uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God door allen de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen en vervolgens zie... ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurend heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En dan de versen van vanavond, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Zoals ik zei, we gaan deze mooie hoofdstuk afmaken vanavond. We hebben... de afgelopen weken stilgestaan naar het zalige werk van onze Heren. We hebben gezien wat een vernedering Christus heeft ondergaan om in de gedaante van een slaaf voor ons te sterven. Nogmaals in vers 10 lazen we, want het paste hem. Het paste dus Christus om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. We hebben hier lang bij stilgestaan. We hebben gezien hoe onze schepper man is geworden. En de plaatsvervangende offer heeft gebracht die wij niet in staat zijn en ooit waren om te brengen. Het is het feit dat Christus volledig man is geworden. dat het mogelijk is geweest om onze zonden te verzoenen. Alleen als volledig man heeft de Zoon van God dat mogelijk gemaakt. Niet een engel, want zoals we ook hebben gelezen, God neemt engelen niet aan, maar het nageslacht van Abraham. Dus verzoening is alleen mogelijk voor het nageslacht van Abraham. En zoals Paulus ook schrijft aan de Galaten, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dus Abrahams kinderen, dat is iedere Jood, zeg maar, in het oude verbond, man of vrouw die in God geloofde. En iedereen in het nieuw verbond, Jood of Heiden, die in Christus gelooft. Dat zijn Abrahams kinderen. En die neemt God aan. Dus verzoening is voor hen mogelijk. Nou, omdat Christus deel heeft gehad met een lichaam van vlees en bloed, heeft Christus de duivel teniet gedaan door opnieuw op te staan. En op die manier de dood te verslaan en degene die macht over de dood had, de duivel. Een dood die ieder van ons moet proeven, maar voor de man en vrouw in Christus gelukkig voor een korte tijd. Want zoals Christus zullen ook wij opstaan bij de tweede komst van onze zaligmaker. En dat, broeders en zusters, is onze zalig hoop, zoals we ook in het woord lezen. De terugkomst van Christus. Het is op dat moment dat de doden Christus zullen opstaan. En de christenen die op dat moment nog levend zijn, zullen in een oogwenk veranderd worden met een nieuwe lichaam. Dit is het werk die onze Heer op het kruis mogelijk heeft gemaakt. De plaatsvervangende offer die Hij gebracht heeft, is mogelijk omdat God werkelijk en volledig mens is geworden. We hebben hierbij stilgestaan en dat is ook de slotsom van het argument van de auteur van deze brief. We hebben gelezen hoe door lijden Christus de leidsman van onze zaligheid is geworden. En we hebben gezien hoe Christus ons broeders en zusters noemt, omdat zowel Hij als wij uit één bloed komen. En vorige week, ik moet zeggen 2 weken geleden, hebben we gezien hoe Christus de duivel heeft verslaan en dus ook de dood. We dienen niet bevreesd te zijn voor de dood. Ja, het is onze vijand, maar die zal en is voorgoed teniet gedaan door het werk van Christus. De dood is niet onze eindbestemming, maar het is wel een weg die ieder van ons helaas moet bewandelen. Met uitzondering van die paar die aan het einde een nieuwe lichaam zullen krijgen. Maar goed, de meeste van ons die moet het helaas bewandelen om uiteindelijk in eeuwigheid met een nieuw lichaam aan te komen. Maar waarom moest Christus volledig mens worden? Nou, deze vraag hebben we geprobeerd te tackelen 3 weken geleden. Maar in vers 16, wat we 2 weken geleden hebben behandeld, zien we ook een reden waarom. De belofte van verzoening had God met Abraham en zijn nageslacht gedaan en niet aan de engelen. Daarom, zoals de auteur ook schreef, moest Christus in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Dus om de zonde van het volk te verzoenen, moest Christus gelijk aan ons worden. Dat betekent, hij moest volledig mens worden. Opdat hij, en zoals we net lazen, een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen van God. We komen voor het eerst in deze brief de hoge priesterschap van onze Here tegen. En we zullen dit ook met grote details behandelen in de komende hoofdstukken. Want het is een van de fundamentele thema's van deze brief. De priesterschap van onze Here Jezus Christus. Zijn verzoenende offer op het kruis. We gaan zien hoe de auteur ons eerst de superioriteit van Christus ten opzichte van Mozes belicht. Maar daarna overgaat naar zijn superioriteit over Aaron. Die zoals we weten als eerste ingesteld was als hoge priester voor Israël. En iedereen die uit zijn lijn zou komen dat ambt zou vervullen. Maar Christus komt niet uit de lijn van Aaron, dus is zijn priesterschap uit een andere orde. Een betere orde, een superieure orde, namelijk uit de orde van Melchizedek. Dat zullen we ook in deze brief behandelen. In hoofdstuk 7 zullen we dat met details behandelen. Dus we gaan hier over veel zeggen en lezen. Maar wel is het belangrijk om vanavond ook stil te staan op de priesterschap. En dus ook verder gaan op de vraag waarom de Heere man moest worden. Waarom is de Heere onze hoge priester? Onze Heere heeft veel titels, laten we het zo zeggen, in de schrift toegewezen. Zo wordt de Heere de Lam van God genoemd. Of de leeuw uit de stam van Juda. Of zoals Jesaja schrijft in hoofdstuk 9. Wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Maar ook zoals wij dat hem voornamelijk kennen, de Messias. De zoon des mensen, de zoon van God. De koning der koningen, de Heere des Heren. Of zoals in Deuteronomium door Mozes geprofeteerd, de profeet. Hier in Hebreeuwen wordt de Heere ook de apostel genoemd. Dat zien we eenmalig in het volgende hoofdstuk. In de eerste vers van hoofdstuk 3. Maar er zijn vooral drie titels, laten we het zo zeggen, die de ambt van Christus goed beschrijven. En die wij uiteraard met z'n allen weten. En dat is, Christus wordt de profeet, de priester en de koning genoemd. Apart van het feit dat hij onze schepper is. Maar hij bekleedt deze ambten, profeet, priester en koning. De hoge priesterschap van onze Heere, zoals ik al benoemd heb, is een van de fundamentele thema's van deze brief. En dit is dan ook de enige brief die over de priesterschap van onze Heere zo in details gaat. We gaan hier lang bij stilstaan als we hoofdstukken 4, 5, 7, 9 en 12 gaan behandelen. Maar ik wil wel vanavond een introductie maken op de priesterschap. En dan zullen we in detail de specifieke taken van Christus' priesterschap behandelen. Als we bij die hoofdstukken aankomen, zoals de Heere uiteraard wil en wij nog leven. Zoals we al vaker hebben toegelicht, is deze brief aan Joodse mensen geschreven die in de Heere Jezus zijn gaan geloven. En raakte dus de kern van de auteur van deze brief, van de argument, raakte dus dieper bij een Joodse publiek. De hoge priester en wat dat betreft de priesterschap in zijn algemeenheid, was voor Joodse begrip een hele belangrijke ambt voor het volk van God. Hij moest van de Levieten afstammen en dan ook specifiek uit het nageslacht van Aaron. We weten dan ook uit de schrift dat de meeste hoge priester uit de Aaron en dan uit het nageslacht van Eleazar kwamen. Eleazar was één van de vier zonen van Aaron, samen met Nabad, Abihu en Itamar. We weten als we Leviticus lezen dat Nadab en Abihu door God ook gedood werden, omdat ze vreemd vuur hadden geïntroduceerd voor het aangezicht van God. Dus van de twee zonen die overgebleven waren, kwamen uit de lijn van Eleazar en Itamar, de hoge priesters. Even voor een beetje historische context. Tot zo'n 200 jaar voor David, dus ongeveer 1200 jaar voor Christus, kwamen alle hoge priesters uit de lijn van Eleazar. En dan krijgen we een periode van zo'n 200 jaar waar de hoge priester zowel uit de lijn van Eleazar kwam als die van Itamar. Maar rond het einde van Davids heerschappij werd de lijn van Eleazar hersteld en lijkt die lijn tot aan Christus tijd voorgezet te zijn. Dat even een kleine historische achtergrond. Priesterschap voor God was een hele belangrijke en heilige taak. En zoveel meer die van de hoge priester. In het Oude Testament hadden priesters verschillende en belangrijke verantwoordelijkheden. Hun voornaamste taak was het dienen aan het altaar, het brengen van offers en het bewaren van heiligheid van het tabernakel of de tempel. Dit deden ze door dagelijkse taken zoals het branden van wierook, het verzorgen van lampen, en het bereiden van het brood voor het heiligdom. Priesters waren dus verantwoordelijk voor het onderscheiden van heilig en gewoon, rein en onrein, en het toepassen van Gods wet op de geschapen orde. Ze dienden ook als leraren van de wet, waarbij ze de Israëlieten onderwezen in de Tora en zaken van heiligheid. En in sommige gevallen traden priesters ook op als rechters in burgerlijke en religieuze zaken. Een priester bracht dagelijkse dierenoffers en graanoffers, eenmalig in de ochtend en de andere keer in de avond. En ze moesten ervoor zorgen dat de vuur altijd bleef branden in de tempel. Dit werd gedaan als verzoening voor dagelijkse zonden, toewijding aan God en dus ook een manier om de gemeenschap met God te behouden. De priester was dus de aanspreekpunt voor mensen tot God. Men deed verzoening van zonden via de priester. Iets helaas wat we vandaag de dag nog steeds zien in bijvoorbeeld de katholieke kerk, de orthodoxe kerk en de Anglicaanse kerk. Maar we gaan hopelijk zien, als we meer deze brief gaan behandelen, dat het voor ons vandaag de dag niet zo hoeft te zijn. Christus heeft die ambt veranderd. En dat zullen we ook later meer in detail bespreken. De hoge priester, vergeleken met de reguliere priester, had aanvullende taken, zoals het binnengaan van het Heilige der Heiligen op de grote verzoendag en het gebruik van de Urim en Thummim om in bepaalde gevallen Gods wil te bepalen. De grote verzoendag, ook bekend als Yom Kippur, was de meest heilige dag op de religieuze kalender van de Israëlieten en werd gehouden op de tiende dag van de zevende maand, dat is de maand Tishri. Het voornaamste doel van de grote verzoendag was het reinigen van de natie in zijn geheel, het priesterschap en het heiligdom van zonde om Gods toorn over de overtredingen van de afgelopen jaar af te wenden en zijn voortdurende aanwezigheid onder het volk te waarborgen. In tegenstelling tot de dagelijkse offer, die onvoldoende waren voor volledige verzoening, betrof de grote verzoendag het binnengaan van de hoge priester in de Heilige der Heiligen om verzoening te doen voor alle zonden van Israël. Het ritueel omvatte complexe ceremonies, zoals het brengen van offers door de hoge priester voor zichzelf eerst en daarna voor het volk, en de symbolische overdracht van zonde op een zondebok. Het aanraken van een zondebok en dan die zondebok het woestijn in jagen, zeg maar. Ik hoop dat terwijl ik dit lees, dat de type offer die de hoge priester bracht een type offer, type beeldoffer is van wat onze Here op zijn kruisiging voor ons deed. Ik hoop dat we dat ook kunnen zien. Ik zal dat niet in details in deze studie uiteenzetten, want dan hebben we in de komende hoofdstukken niks te onderwijzen. Maar we zullen zo meteen een stuk uit Leviticus lezen waar het duidelijk, of waar we hopelijk, waar we duidelijk gaan zien. Dat de grote verzoendag een type offer is van wat onze Heere gedaan heeft. Wel is het belangrijk om op te merken dat hoewel de grote verzoendag essentieel was voor het reinigen van het heiligdom, individuele vergeving werd verkregen door persoonlijke zondoffer en belijdenis gedurende het hele jaar. Dat waren ook de dagelijkse offers. De grote verzoendag diende als een uiteindelijk collectieve reiniging en dagelijkse offer waren nog steeds van belang voor vergeving van zonden die wij dagelijks doen. De inwijding van een hoge priester tot God was heel uitgebreid. En hun ambt kwam met veel verantwoordelijkheid. Het was een ambt waar de heiligheid van God zeer centraal stond. Zo moesten de hoge priesters smetteloos voor de Here zijn, aangekleed met hele specifieke kleding, die niet vies mochten worden. En na die rituelen moesten ze ook de kleding opnieuw wassen. Buiten het heiligdom, zeg maar, buiten het heilige der heiligen. Ze moesten altijd klaarstaan om de Heere te dienen in welke omstandigheden dan ook. Ze mochten bijvoorbeeld niet rouwen voor hun naaste of de dode lichaam van hun naaste aanraken, omdat ze altijd heilig voor de Heere moesten staan. God had grote eisen, had hoge eisen voor ze. Zoals we ook zagen in de dood van twee van Aarons zonen. Vreemde vuur voor de Heere branden klinkt als niet erg voor sommigen. Maar de heiligheid van God staat hier heel centraal en dient zeer serieus genomen te worden. Aaron en Eleazar en Itamar mochten ook niet lezen we rouwen voor hun zonen of broeders. Want ze moesten de Heere blijven dienen. Dit lezen we in Leviticus 10, 6 en 7. Dus we zien, als we Leviticus lezen, hoe belangrijk deze ambt was. De grote taak van de hoge priester was vooral duidelijk op de grote verzoendag. En om dat ook zeg maar duidelijk te maken, zou ik met jullie graag dat verslag willen lezen. Het is het zijn behoorlijk wat versen. Het is in Leviticus 16, heel hoofdstuk 16, wil ik met jullie lezen. Het zijn 34 versen. Maar we gaan daar zien wat het grote verzoendag was. En hopelijk zien we ook de vergelijking met wat onze Heere gedaan heeft. Leviticus 16. Vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnenbroek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnengordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer en een ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hen bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. We zien hier ook hè, dat de hoge priester eerst voor zichzelf moest een zondoffer moest voor zijn zonde moest offeren. Hij moest ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen, één lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet leven voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Dan moet Aaron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen en de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heere een vuurschaal vol vurige kolen nemen met beide handen vol fijn gestoten geurige reukwerk en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat het wolk van de reukenwerk het verzoendenksel dat boven de getuigenis is bedekt en hij niet zal sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge dier nemen en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen aan de kant van het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht van de Heere is en een verzoening overdoen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vingers 7 keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. Aaron moet zijn beide handen om de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarop gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en de linnenkleden uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in het heilige plaatsen met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Ook moet hij het vet van de zondoffer op het altaar in rook laten gaan. Hij die de weggaande bok heeft weggestuurd, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. De jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men het tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. Hij die ze verbrandt, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met het water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. Dat is voor u een eeuwige verordening. U moet in de 7e maand, op de 10e dag van de maand, uzelf verontmoedigen en geen enkel werk doen. De ingezetenen niet en de vreemdelingen die in uw midden verblijven evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u Sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verontmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. En de priester die men gezalfd en gewijd heeft om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, moet de verzoening doen als hij de linnenkleren, de heilige kleren, heeft aangetrokken. Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen en hij moet voor priesters en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de Heere Mozes geboden had. Zoals we aan het einde lezen, dit diende ze dus ieder jaar te doen. Buiten de dagelijkse offer die ze 2 keer per jaar of 2 keer per dag moesten doen, dienden ze dit ieder jaar te doen om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Dit had het volk moeten laten zien dat het bloed van stieren, bokken, geiten, lammen, Gods toren niet eeuwig kon stillen. Er was een andere offer nodig. Er was een beter offer nodig, een volmaakte offer nodig, om eens en voor altijd de offer te brengen die God volledig zou behagen. We zien dat de priesterschap en ook die van de hoge priester een ambt was die uit de mensen kwam. Geen engel kon deze functie vervullen, omdat we zoals ook in Hebreeën 5 gaan lezen, de priester ten dienste van mensen aangesteld was om een vertegenwoordiger voor mensen tot God te zijn. Alleen als man kon je deze functie bekleden. Maar omdat het een man was die in zonde geboren was, diende hij ook een offer te brengen voor zichzelf. En pas dan op die manier kon hij een offer voor het volk brengen. Maar zoals we ook weten was dit niet iets permanents. Dit moest jaarlijks en moest dagelijks gebeuren. En die hoge priester die zou ook op een gegeven moment sterven en dan kwam er iemand op zijn plaats. Dus dit ambt was niet een eeuwig ambt. En het was niet een volmaakte ambt. De offer was ook niet een volmaakte offer. Nou, deze man, zoals we al gezegd hebben, moest uit de stam van Levi komen. Maar onze volmaakte hoge priester komt niet uit Levi. Maar zoals we weten, die stamt af van Juda. En zoals we in hoofdstuk 7 in detail gaan behandelen, is zijn priesterschap na de ordering van Melchizedek. Een ordering aan wie onze vader Abraham tiende gaf. En dus, zoals we verder gaan behandelen, een grotere orde was dan die van Aaron. Want zoals we ook lezen, het zaad van Abraham heeft in principe ook een tiende aan Melchizedek gegeven. Door het feit dat ze afkomstig zijn van Abraham. Christus heeft de plaatsvervangende offer gebracht. Ik heb een stukje gemist. Maar ongeacht uit welke orde Christus hoge priester zou worden, het kon alleen bekleed worden als Christus volledig man was geworden. En dat is ook wat de auteur hier duidelijk probeert te maken. Christus moest aan zijn broeders in alles gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou in de dingen van God om de zonde van het volk te verzoenen. Christus heeft de plaatsvervangende offer gebracht die eens en voor altijd ons tot verzoening met God brengt. Wat de hoge priesters van het oude verbond met het bloed van dieren ieder jaar moesten doen en wat de priester ieder dag moesten doen, heeft Christus met zijn bloed eenmalig tot stand gebracht. De auteur van deze brief zegt dat Christus in alles gelijk aan ons moest worden. En daarin zijn wij akkoord. In natuur en verzoekingen is Christus volledig mens geworden. Maar zoals de auteur ook in vers 15 van hoofdstuk 4 zegt, er is een groot verschil tussen wij en Christus. Christus bekleed met een zwakke menselijk lichaam heeft nooit gezondigd. Dat maakt het mogelijk dat hij de perfecte offer heeft kunnen brengen. Maar ook zoals we in vers 18 lezen, maakt het mogelijk dat hij ons te hulp komt. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzorgd werd, kan hij hen die verzorgd worden te hulp komen. Dit is waar zijn priesterschap ook een volmaakte priesterschap is. Eentje waar wij iedere dag bewust of onbewust vrucht van krijgen en zien. Het is Christus die in zijn volmaaktheid ons te hulp kan komen, alleen hij kan dat. Zoals de priesters ook voor zichzelf offer moesten maken voor hun eigen zonde, soms zijn wij ook vandaag de dag niet in staat een broeder of zuster te hulp te komen zoals alleen Christus dat kan. Er is niks mis om onze broeders en zusters te bemoedigen, te corrigeren, te wijzen naar het woord als ze door worstelingen gaan. Maar zoals het woord ons leert, alleen Christus kan ons te hulp komen als we verzocht worden. En de reden is omdat hij in alles aan ons gelijk is, maar met het grootste verschil dat het altijd zonder zonde is geweest. Het is Christus die ons voorbeeld is en waar we naar moeten leven. Ja, broeders en zusters zijn ons gegeven om te helpen in een heilig leven, maar dat doen we altijd door op Christus te wijzen. Hij is de enige mens in de geschiedenis van deze wereld die zonder zonde heeft geleefd. Niemand anders. En dus Hij alleen kan deze ambt in zijn volmaaktheid vervullen. Daarom is de ambt van de hoge priester niet meer onder de mensen relevant. Ten eerste omdat er geen offer meer nodig zijn. Omdat de perfecte offer eens en voor altijd gebracht is. En ten tweede omdat Christus voor eeuwig en volmaakt die ambt bekleedt. Hij is diegene die nu voor ons pleit en zal dat doen tot het einde aan toe. Er is geen einde aan de ambt van hoge priester in Christus. Hij is degene die getrouw en rechtvaardig is om zonden te vergeven als wij die belijden. En hij is degene die de zonde van de wereld heeft weggedaan door zijn onschuldige bloed te hebben vergoten. Christus heeft het offersysteem van het Oude Testament er niet gedaan door zijn werk op het kruis. Nooit meer zal er een noodzaak zijn voor dierenoffer of een tempel. Zoals onze Heer ook aan de Samaritaanse vrouw zei, er komt een tijd, en die is er sinds zijn opstanding, dat we God in geest en waarheid kunnen aanbidden. En niet op een fysieke, geografische locatie zoals Jeruzalem of een berg. Het is belangrijk om dat te beseffen. Er is geen tempel meer op aarde nodig. En er zal nooit een tempel op aarde nodig zijn. In tegenstelling tot wat sommige leren helaas beweren. Het is niet in Gods plan om weer het offersysteem in te richten. Christus heeft eens en voor altijd, zoals we ook in de toekomst gaan lezen in Hebreeën, de perfecte offer geplaatst. Het is gedaan. De offers zijn gedaan. Ze zijn niet meer nodig. En dat dus met betrekking tot de hoge priesterambt, die in Christus zijn vervulling heeft gekregen, volledig. Maar hoe zit het dan met de ambt van priesters? Want in het Oude Testament hadden we priesters en hoge priesters. Hoe zit het vandaag de dag? Nou, in Openbaring 1, vers 6 lezen we hoe God ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Petrus beschrijft ons als een koninklijke priesterschap en zegt dat we opgebouwd zijn tot een heilige priesterschap. Jesaja getuigt over een dag dat iedereen een priester van de Heere genoemd zal worden. Nou, zoals de Heere de ambt van de hoge priesters, zoals we dat in het Oude Verbond kennen, teniet heeft gedaan door een volmaakte en eeuwig offer te hebben gebracht, zo is ook de ambt van priesters, zoals we dat in het Oude Verbond zien, teniet gedaan. Het bestaat niet meer dat wij naar de tempel dienen te gaan of een dier of graanoffer via een priester dienen te geven voor vergeving van zonde. Wij zijn, zoals we in het woord lezen, een natie van priesters geworden. Een lichaam van priesters die in vrijmoedigheid tot onze Vader kunnen naderen door onze hoge priester die aan de rechterhand van hem staat en die voor ons pleit. Dat is wat Christus voor ons doet. Zoals Christus aan de Samaritaanse vrouw zei, we aanbidden in geest en waarheid. We naderen onze hoge priester door gebed. We belijden onze zonde aan hem. We vragen om wijsheid in de naam van Christus. Dit doen we allemaal in geest en waarheid en zonder de hulp van een priester. Het idee dat we een priester nodig hebben om onze zonde te belijden, en dat de priester namens ons tot God nadert, is niet alleen niet nodig. Het is wat mij betreft compleet onbijbels. Niet alleen zien we deze ambt niet beschreven in het Nieuw Testament. Het doet het werk van Christus compleet onnodig. Onze relatie tot onze hoofd, onze fellowship met hem, heeft het mogelijk gemaakt dat wij door zijn hoge priesterschap directe toegang tot onze Vader in de hemel hebben. Christus staat aan de rechterhand van God. En wat een zegen is dat voor de mensen die in Christus zijn. Onze intieme band met Christus maakt het mogelijk dat wij in vrijmoedigheid de troon der genade kunnen naderen. Ieder van ons kan dat en heeft daarvoor geen priester hier op aarde nodig. Apart van het feit dat we nergens in het Nieuwe Testament deze ambt beschreven zien, doet het er niet aan de vele versen die we in het Nieuwe Testament zien. Over onze vrijmoedigheid. Versen zoals, zoals we in Hebreeën 4 gaan lezen. In vers 14 van Hebreeën 4 lezen we: nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel in is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles in dezelfde wijze als wij is verzorgd, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Paulus schrijft aan de Efeziërs: in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukking omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Hè? Hij spoort die Efeziërs aan om in vrijmoedigheid, hij spoort ze aan dat wij vrijmoedigheid hebben en toegang tot God. In Hebreeën 10 lezen we: omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Nogmaals in Efeziërs lezen we: want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. En dan voor nu de laatste, en voor vanavond en waarschijnlijk ook de belangrijkste. Jezus zei, en in Johannes 14:6 lezen we: Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij hebben vrijmoedig toegang tot de Vader, omdat Christus onze hoge priester is. En niet door een menselijke ambt die teniet gedaan is. Christus heeft deze ambt verkregen door zijn zalige werk hier op aarde als volledig mens. In alles gelijk aan ons, maar zonder zonde. Daarom heeft hij, toen hij zijn lichaam als offer heeft gegeven, Gods toorn behaagd en verzoening verkregen voor iedereen die in hem gelooft. En omdat hij in alles aan ons gelijk is, maar zonder zonde, kan hij te hulp schieten als iemand van ons door moeilijkheden heen gaat. Waar we ook doorheen gaan, laten we niet vergeten, het kan niet erger zijn geweest dan wat Christus heeft moeten doorstaan. Hij heeft het doorstaan zonder zonde en kan ons te hulp schieten. Amen. Laten we bidden. Heren, ik dank u. Ik dank u dat u ons leidsman bent voor het einde van ons geloof, dat u onze hoge priester bent. Heer, ik dank u dat u voor ons pleit, Heer, en dat wij door uw offer op het kruis, Heer, de vrijmoedigheid hebben om tot onze Vader te naderen, Heer. Ik dank u, Heer, dat er geen toorn meer is voor diegene die in u geloven, Heer, en dat wij vrije toegang tot onze Vader hebben, Heer, en dat wij Abba kunnen schreeuwen. Heer, ik dank u, en dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven als wij die belijden, Heren. Ik dank u dat wij u in geest en in waarheid kunnen aanbidden. En dat wij overal ter wereld tot u kunnen naderen, Heren. Ik dank u voor het feit dat u uw huisplan hebt gebracht aan de heiden en aan de wereld, Heren. En dat het niet meer gebonden is aan een geografische locatie, Heren. Ik dank u dat het universeel is, Heren. Zowel als Jood als heiden, Heren, u heeft verzoening voor de wereld gebracht door uw offer, Heer. En ik dank u dat u ons geroepen hebt uit de duisternis, Heer. Ik dank u voor het nieuwe leven. Ik dank u voor de Heilige Geest. Ik dank u dat wij onze vlees niks schuldig zijn als wij naar de Geest wandelen, Heer. Ik dank u voor de belofte van uw terugkomst en de belofte van een nieuw lichaam, Heer. En ik dank u voor het feit dat wij u gaan zien zoals u bent, Heer. Omdat wij een lichaam zullen krijgen als die van u, Heer. Ik dank u voor alles wat u beloofd hebt. Ik dank u dat u getrouw bent, Heer. En dat wij vast kunnen houden aan uw beloftes, Heer. En dat wij een vaste hoop hebben op de dingen die u beloofd hebt, Heer. Omdat u ze beloofd hebt. Ik dank u voor alles wat u doet. Ik dank u voor deze avond, Heer. Ik bid dat u ons ook veilig thuis zal brengen, Heer. Ik bid voor een goede nachtrust voor ieder van ons. En zo bid ik ook voor een goede dag voor morgen, Heer, op het werk en waar we ook zijn, Heer, opdat wij u mogen verheerlijken en opdat wij op deze dingen kunnen overdenken, Heer, en in ontzag blijven voor de dingen, van de dingen die u gedaan hebt, Heer. Ik dank u, Heer. U bent goed. U doet goed. Ik bid en ik vraag al deze dingen in de naam van Christus. Amen.